Leid ons, o God, dat wij, Heere, in uw heerlijkheid mogen verschijnen. In Jezus' naam. Amen. Een gezegende dienst.
Weet u, als we met Christus verbonden blijven, dan, zoals de rank aan de wijnstok, dan dragen we veel vrucht. Er staat geschreven, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets. Laten we daarom onszelf als een huis openstellen, zodat Christus door het geloof in onze harten vandaag woning maken. Want hij wil komen met zijn geest en hij wil doorwaaien heel het huis. Hij wil het maken tot een tempel waar hij woont. Laat het huis gevuld zijn. Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur. Want ik wil komen met en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door je heen. Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon. Want u wil komen met uw geest en u wilt het maken tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Heer, wij roepen tot u. Welkom, laat hem welkom eten. Heer, wees welkom met uw geest. En doorwaai nu heel het. Kom en maak het tot een tempel waar u woont. Laat uw leven in ons zijn. Maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen. Laten we zingen. Heer, wij roepen tot u. Wij verlangen. maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen. Ja, Heere, laat het levend water stromen door ons heen. Amen. Heere, u bent groot. Thank you. dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen. Dan zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt gij. Gebied uw ziel om te verhogen. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Klap over koning der koning. U bent groot, u bent groot, u bent groot. U bent de koning der koningen. U bent de vredevorst. U bent groot, Heere. O Jezus, u bent groter dan onze nood, Heere. U bent groter dan de omstandigheden, Heere. O, u bent groot, Heere. Prijs uw wonderbare naam. Koning der koning. Dan zingt mijn ziel tot u.
Als ik zo, Heere, voor uw troon sta, Heere, en u aanschouw in al uw heerlijkheid, in al uw macht, in al uw kracht, o Heere, dan zingt mijn ziel, hoe groot zijt gij. U bent groot, Heere. U bent wonderbaar, Heere. Heere, u bent zeer te prijzen, Heere. Heere, u bent de schepper van hemel en aarde, Heere. En deze dag, Heere, wil ik aan u verkondigen. Er is niets en niemand groter dan u, Heere. U bent wonderbaar, Heere. U bent de Heere, mijn God. Halleluja, Heere. Mijn leven is volkomen, Heere. Heere, op u gericht, Heere. En ik vraag u deze dag, Heere, om in ons midden te zijn, Heere. We hebben onze harten ontbloot, Heere. De troon van onze hart, Heere, die komt u toe, Heere. En we vragen, Heere, neem uw plaats, Heere. Neem uw plaats in ons midden, Heere. En troon, o Heere. Heere, betoon u zelf, o God, Heere. Als de enige, de waarachtige, Heere. Heere, de schepper van hemel en aarde. De verlosser, Heere. De bevrijder, Heere. U bent groot, o Heere. O groot zijn. Koning Jezus. Prijs de Heere onze God. Het is vandaag een goede dag om de Heere groot te maken. Het is een goede dag om de Heere te aanbidden om wie Hij is. En Hij is groot. We zingen het niet alleen. We ervaren het ook in ons leven dat Hij groot is. Hij is almachtig. Er is niemand zoals Hij. En dat geeft mij reden om Hem alle eer te geven, de lof, de dank en de prijzen. En ik ben blij dat ik vandaag hier in uw midden dit mag verkondigen. Voor de mensen die het niet weten. De gemeente die worstelt al een aantal jaren eigenlijk met een heel belangrijk probleem. Iets wat heel erg nodig is in dit land. In de dagen van de Heere Jezus Christus was dat niet zo. Maar vandaag de dag, dan kan het niet anders dan dat je als gemeente een bankrekeningnummer nodig hebt om je financiële zaken te regelen. Ik ga niet te veel terug in het verleden. Ik denk dat dat ook niet zo belangrijk is. Maar ik moet dit probleem wel even kenbaar maken. Voor de mensen die al langer hier komen, weten ervan. Ik ben een aantal jaren ingezegend als voorganger van deze gemeente. Na een aantal jaren ook als oudste in de gemeente te hebben gediend. Maar bij die overgang is er iets niet goed gegaan. De gemeente had een bankrekeningnummer. En bij de overgang is dat niet overgedragen als zijnde op mijn naam, dat ik de vertegenwoordiger ben van de gemeente bij de bank. Met het gevolg dat wij doorgegaan zijn op de oude bankrekening. En die heeft ook een andere naam. Maar we komen eigenlijk niet anders dan dat we na alle toestanden, alles waar we mee te maken kregen, dat we hier naartoe kwamen, dat we deze ruimte moesten gaan huren, dat we zaken moesten gaan doen. En dat er dan op een gegeven moment aan ons gevraagd werd van, wat is het rekeningnummer? En dan blijkt dus dan, er staat een naam op. Een naam die altijd wel hier op het bord, zeg maar, gepresenteerd werd. Emmanuel Christian Fellowship. Maar die gemeente is eigenlijk nooit van naam officieel veranderd. Wel in de wandelgangen. Dat we elkaar een andere naam hebben gegeven en dat we zeiden van, nou, wij zijn nu Emmanuel Christian Fellowship. Maar de gemeente heette op dat moment bij de bank nog steeds Volle Evangelie Gemeente Emmanuel. Maar goed, dus dat werd een strijd, dat werd een moeite. En toen is mij hier verteld van, nou, we houden wel rekening met deze situatie, maar ik vind dat jullie dat wel officieel moeten gaan maken. En dat betekent dat jullie een andere rekening zullen moeten gaan hebben. Een andere naam misschien. Dat weten we niet. Maar misschien kunnen jullie veranderen dat de naam veranderd wordt. En dat jullie dat zo kunnen regelen. En toen begon het probleem. Want het was toch niet zo makkelijk om deze gemeente een bankrekeningnummer te voorzien. En ik wil niet te lang, zeg ik, hierop doorgaan, maar ik denk dat we zeker 5 banken contact mee hebben gehad en waar het elke keer weer bleek dat het niet kon. We konden geen nieuwe bankrekeningnummer beginnen. We zijn toen overgestapt, we zijn naar de notaris gegaan, we hebben de naam van de gemeente veranderd. We heten geen Emmanuel Christian Fellowship. We hebben het eigenlijk officieel nooit geheten. Onze naam is nu gewoon Kerkgenootschap Emmanuel Feyenoord. Dat is bij de notaris vastgelegd. En vanuit die naam zijn we begonnen om dingen te regelen. Maar dat komt nog steeds niet voor elkaar. Omdat in dit land men toch een klein beetje angstig is dat je, zeg maar, door een officiële zakelijke rekening, want dat is een rekening van de kerk, dat je daardoor misschien geld gaat witwassen. Dus dat was een probleem. We zijn vanaf eigenlijk officieel, zijn we vanaf maart zijn we bezig om een bankrekening. Zoals ik zei, zeker 5 banken, totdat we op een gegeven moment, ik het eigenlijk niet meer wist wat ik moest doen, dat ik contact heb genomen bij de bank waar we officieel al bekend stonden. En toen heb ik gevraagd, kan ik nu degene worden die eigenlijk, ja, verantwoordelijk is, die, zeg maar, ja, voor die kerk, want die kerk bestaat al jaren. En toen zeiden ze, nee, dat kan niet. Om de dood eenvoudige reden, die kerk die is officieel opgehouden te bestaan, want degene die toen de voorganger was, die heeft de kerk uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. En iets wat dood is, alleen Jezus kan het weer tot leven brengen. Maar ik kon het niet, dus dat ging niet. Dus ja, ik heb alles eraan gedaan en toen heb ik aangegeven, we zijn officieel al een kerk, we hebben al een naam, alle dingen staan bekend bij de notaris. Oké, dan moet u beginnen om een aanvraag te doen voor een nieuwe bankrekening. Nou, na al die maanden van zoeken, bidden en misschien is dit ook wel iets voor een ieder hier zo. Wanneer je denkt dat je gebed niet verhoord wordt, geef het niet op. Blijf Gods aangezicht zoeken. En we hebben met alles wat er, zeg maar, erbij eigenlijk betrokken was, is het eigenlijk nu op dit moment zover. Vanmorgen kom ik hier naartoe, of eigenlijk moet ik zeggen 's middag. Ik haal die la open en wat haal ik eruit? Een bankpas. De bankpas is nu vrijgekomen. Alle eer aan de Heer. En dat betekent dat er mensen zijn die al die tijd de gemeente natuurlijk financieel ondersteunen, dat ze natuurlijk nog steeds die oude rekening gebruiken. En daar moeten we officieel ook een einde aan maken. Dat betekent als u geld overmaakt op naam van de gemeente, op rekeningnummer van de gemeente, dat er vanaf nu, vanaf vandaag, een andere rekening eigenlijk daarvoor gebruikt moet worden. Want de oude rekening die we hebben, die moet opgezegd gaan worden. En dat kan niet anders. En dus dan moeten we nog een aantal financiële handelingen doen. Maar we hebben in ieder geval een rekening. En dat wilde ik in ieder geval kenbaar maken. Dit is het rekeningnummer waar u, als u geld overmaakt, dan is het de bedoeling dat u je storting doet, Kerkgenootschap Emmanuel. We heten officieel Kerkgenootschap Emmanuel Feyenoord, maar de bank heeft ons deze naam eigenlijk als financieel, zeg maar, rekeninghouder, hebben ze ons deze naam gegeven. Het rekeningnummer dat is NL76ABNA0884-55-1601. Als je geld overmaakt, alsjeblieft naar deze rekening. Want dat oude, dat gaan we, zeg maar, officieel ook ten einde brengen. En de Heere die zal ons daarin verder voorzien. En ik vind dat deze eer komt hem alleen toe. Amen? Oké. De Heere is goed. Hij is zeer te prijzen, zeer te loven. En hem komt alle eer toe. Ik heb nog een mededeling, maar dat doe ik wel aan het einde van de dienst. Want anders dan ben ik alleen maar met mededelingen bezig. En dan gaan we niet naar het woord van God. En we gaan het woord van God openslaan in het boek Handelingen. En wel te verstaan in Handelingen 26. En daar lees ik 2 versen uit. En dan ga ik het een en ander met u doornemen. Maar voordat ik dat doe, begin ik de Heer alvast even te vragen voor zijn zegen. Hemelse God en Vader, ik loof en prijs u. U bent goed. U bent zo goed, Heere. buiten onze verwachtingen om, Heren. Bent u het, Heren, die werkt. Ook al zien we het niet met onze ogen. Ik dank u hiervoor. Heren, u bent wonderbaar en u bent zeer te prijzen. En daarom bid en vraag ik u, Heren, vandaag dat u uw woord opent in ons midden. Dat u onze harten opent. Dat u ons opmerkzaam maakt. Dat u ons, Heren, mijn God, doet inzien wat het inhoudt om, Heren, als een christen, als een gelovige, als een, Heren, kinderen van u door deze wereld te gaan. Leid ons, Heren, leid ieder van ons, Heer, en kom tot uw doel. Ik dank u hiervoor, in Jezus' naam. Amen. Oké. Vers 19. We gaan vandaag door de Bijbel heen. Dat kan ik je alvast al verklappen. Ik hoop niet dat je nu al denkt van, oh God, liever niet. Maar dit is wel belangrijk. Dat ik het wel moet doen. En we gaan naar vers 19 en dan staat daar opgetekend in het boek Handelingen. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele Joodse land, en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen met hun berouw in overeenstemming. Als ik dit lees, dan kan me daar ook iets bij voorstellen dat niet iedereen weet waar ik het over heb. Als je dit stuk zo leest. Maar het gaat hier om iets wat zo belangrijk is. Als we zeggen dat we kinderen God zijn, dat je dat bent door middel van een overtuiging. Ik heb begrepen dat ze vandaag hier doopdienst hadden. Ze komen vanavond weer terug om 7:00. Dan gaan ze gewoon, denk ik, een gewone dienst hebben. Maar de kerk zag er net even iets anders uit, ingedeeld. Dat was doopdienst. En wat betekent nou doopdienst nu? Dat er een kind is die, waarvan de ouders geloven dat het kind besprenkeld wordt met water en dat dat kind dan officieel een christen ook is. En ieder het zijne, het is niet mijn bedoeling om daar kritiek op te leveren, maar het woord van God leert ons iets anders. Het woord van God leert ons dat een ieder van ons persoonlijk een keuze moet maken. Ik wil de Heer Jezus nu wel of niet gaan dienen. En dat kan dus zo dus niet, dat je een kind besprenkelt met water en dan zegt van dat kind is van nu een christen. Het kind zal in zijn of haar leven zelf de keuze moeten maken. Bij mij is het ook gebeurd, ik ben ook besprenkeld. Ik zat wel in een andere stroming dan deze. Bij mij droegen ze in de kerk lange rokken. En, dus ik weet niet anders. Tot het moment dat aanbrak, dat ja, mensen begonnen te getuigen voor mij van ja, er is, ja, je zou een keuze moeten maken om de Heer Jezus aan te nemen. En ja, dat heeft nogal wat gevolgen gehad. Ik wilde niet. Totdat de Heer zichzelf, ja, door middel van iemand openbaart. En dat je je hart geeft aan de Heer, dat je dan die keuze maakt. We hebben hier te maken met dit verhaal. Hebben we te maken namelijk met de overtuiging van misschien wel degene die de meeste brieven heeft geschreven in het Nieuwe Testament. We hebben te maken namelijk met de overtuiging van de apostel Paulus. En ik denk dat dit ding zo belangrijk is dat je dit eigenlijk niet kan overslaan. Dit is belangrijk voor jou en voor mij, voor onze keuze, voor onze weg die we gaan. Want een spreker, en dat was hij, was een apostel, hij was ervan overtuigd. Als die spreekt, dan spreekt hij met één doel. Dat doe ik ook nu. Dat doe ik elke dienst. Dat doet eigenlijk elke spreker als hij spreekt. Doet hij om mensen, dat heet met een mooi woord, te transformeren. En met een makkelijker woord betekent het eigenlijk veranderingen eigenlijk in die persoon aan te brengen. Dat kan zijn een boodschap van bekering, dat kan zijn een boodschap van liefde, dat kan zijn, maakt niet uit. De bedoeling ervan is dat wanneer die persoon spreekt, dat hij ervoor bidt, en daarom bidden we ook elke keer voordat we een dienst hebben, voor de dienst, dat de Heere, de mensen die in de gemeente komen, en ook de spreker natuurlijk, dat de Heere een verandering kan brengen in het hart. En bij Paulus is het eigenlijk niet anders gegaan, dat hij van kinds af ook eigenlijk ja, Jood was, en al die Joodse gebruiken in hem, ja, hij moest ze allemaal doorstaan. Wat een spreker ook doet, is natuurlijk informatie geven. Maar dat is niet zijn eerste doel, om informatie te verstrekken. Dat is niet het eerste doel. En wat Paulus hier doet, is dat hij op dit moment, als hij zeg maar dit aan die koning vertelt, dan zit hij in een heel moeilijke, een hele zware situatie. Want hij is van huis uit, is hij, zoals ik zeg, een Jood. Hij is besneden. Hij heeft al die Joodse gebruiken heeft hij gehad. En hij is op een verschrikkelijke manier is hij ook tekeer gegaan tegen de gemeente van Jezus Christus. Tot het moment dat daar een verandering komt. Tot het moment dat zijn hart verandert. En we gaan die dingen doornemen, dus maak je niet druk. Ik ga ze punt voor punt allemaal even doornemen. Omdat ik denk dat dit ding zo belangrijk is. En soms is het belangrijker om niet terug te vallen, niet terug te gaan naar mensen waarvan jij denkt dat ze in diezelfde stroming als jou passen. Klinkt raar wat ik nu zeg, maar het is niet anders. Ik hoop even hier naartoe, ik ga verder zo meteen met het lezen. Waarom zeg ik dat? Omdat dit een groot probleem is vandaag de dag. In alle kerken over de hele wereld is dit een groot probleem. De kerken raken steeds meer leeg. En dat komt namelijk omdat de meeste mensen die niet meer naar de kerk gaan, ooit eens, of ondergedompeld, zeg maar, water over ze gegoten hebben gekregen, of ze waren vurige aanbidders van God. Maar ze hebben ervoor gekozen om niet meer naar de kerk te gaan. En dan wordt het moeilijk om zo iemand te overtuigen. Je hebt de andere weg te kiezen. Die weg die je kiest, het gaat je niet leiden tot leven. Die weg die je nu gekozen hebt, daar komt een eind aan. En dat zal zwaar zijn voor degene die niet die keuze maakt. En wat doet de apostel hier zo? In deze brief, ik zou zeggen, begin al in hoofdstuk 24. Neem de tijd, ga het rustig uit lezen. En lees wat er allemaal is gebeurd eigenlijk. Waarom die man tot dit in komt. Eigenlijk zo'n betoog. Paulus is hier in deze brief net een advocaat. En ik kan je vertellen, je hebt advocaten in deze wereld nodig. Ik ben er een van die dat weet dat je een advocaat nodig hebt. Mijn situatie zag er in mijn leven er niet goed uit. Heel moeilijk. Zware, zeg maar, overheden die eigenlijk die tegen jou iets doen om jou het zo moeilijk mogelijk te maken. Omdat ze niet erkennen dat wat jij doet of wat jij zegt, dat dat de waarheid is. En dan gebruiken zij zware middelen om jou de mond te snoeren. En ik heb een geweldige advocaat gehad. Ik kan God daarvoor dankbaar zijn. Het is alleen. En eigenlijk moet ik zeggen, het doet me ook iets, maar eigenlijk moet ik zeggen van, dit kan bijna niet anders dan wanneer je een kind van God bent. Echt waar, dat kan bijna niet anders. Want waar jij niet kan, waar jij niet in staat bent iets te doen, daar zorgt hij voor. En dat is belangrijk. In ons leven kan ik vertellen dat dit heel erg belangrijk is. En ik heb het gered alleen maar doordat eigenlijk de Heere iemand gebracht heeft op mijn pad om een hele onnozele situatie, thuis over een verzekering, dat ik aan die man vertel van, nou, het gaat niet goed, want ja, financieel zit ik in een groot probleem. En die persoon vraagt dan me van, ja, maar heb je een advocaat? Ik zeg, ik heb er wel eentje, ja. Kijk, ik heb me aangemeld daar. Hij zei, nee, zo iemand moet je niet hebben. Ik zeg, hoe dan, hoe, wat bedoelt? Zei die persoon is officieel advocaat. Hij zei, maar die moet je niet hebben. Je hebt nu iemand anders nodig, een ander soort advocaat heb je nodig. Iemand die in staat is jouw situatie, zeg maar, op te lossen. Die voor jou eigenlijk de weg gaat. En eigenlijk is het niet anders dat in dit leven van Paulus de Heere ook, zeg maar, als zijn advocaat is. Ik weet niet hoeveel mensen het hier weten, maar dat de Heere onze advocaat is. En dat is niet gewoon, zeg ik, om u te bemoedigen. De Bijbel zegt dat hij is onze raadgever. Hij is het die, zeg maar, voor ons dingen doet. Wanneer wij de dingen niet kunnen, dan is hij het die het doet. Maar je moet wel vertrouwen in hem hebben. En Paulus zit in deze situatie, want hij heeft het heel erg moeilijk. En Paulus, die wordt op dit moment, als hij, zeg maar, in deze situatie zit, trachtte de Joden, hij heeft geen kans meer om te vluchten, trachtte hem te brengen naar Jeruzalem, waar hij voor het gerecht moet komen van Joodse priesters en overpriesters. Maar dan doet Paulus iets wat bijna voor iedereen die zou zeggen van dit is toch wel een beetje raar dat een gelovig man zoiets doet. Paulus beroept zich op het land waar hij is op het recht van de keizer en van de koning. Hij zegt nee, ik ben een Romeins burger, ik ben wel Jood, maar ik ben een Romeins burger. Dus ik wil niet dat ik hier in Damascus, zeg maar, meegenomen word naar Jeruzalem, terwijl ik hier in een gebied zit waar de Romeinen en de Toren zeggen hebben. Dan beroep ik me op het recht van de keizer. En dan gebeurt er iets dat die Romeinse, zeg maar, overheden daar zeggen van, nou, dan ben ik bang dat ze je niet kunnen brengen naar Jeruzalem. Maar soms is het belangrijker om je te beroepen niet op de weg waarin je eigenlijk geworteld zit. Heel simpel, het is eigenlijk ook een punt die ik ga aanhalen. Waarom zeg ik dat? Er zijn mensen die gelovig zijn. En dat waren die mensen die Paulus probeerde te brengen naar Jeruzalem. En dat merk je vandaag de dag ook, dat je in die mensen hun leven bijna geen verandering kan brengen. Op het moment dat jij staat hier zo en je zegt, vanuit de gemeente naar je toe, luja. Als jij zegt, roep hun man. Maar de vraag is, zit het echt in hun hart? En daar zit een groot probleem mee. Dus Paulus heeft die situatie gezien en hij zegt, dan laat ik mij berechten door de keizer. En door het recht dat er op dat moment in die plaats heerst. En niet brengen naar Jeruzalem, waar ik, zeg maar, niet voor een officieel gerechtshof kom, maar dat ik kom voor het gerechtshof van de priesters en de overpriesters. En dan zie je dat er dan een hele andere situatie komt. Maar Paulus is overtuigd van wat de Heer in zijn leven doet. En daarom zie je dat hij, wat hij dan hier opgetekend staat, wat hij dan zegt. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Eigenlijk is het zo, ze beschuldigen Paulus ervan dat hij een ketter is. Dat is wat die Joden daar zeggen. Dat is wat die priesters, dat is wat die mensen daar zeggen, die hem gevangen willen nemen. Die beschuldigen hem ervan, hij is een ketter. Dat betekent dat iemand die niet de juiste weg meer gaat. Hij is afgedwaald. En dan zegt Paulus daar, koning Agrippa, hij is geen Jood, die koning. Ik ben dat hemelse gezicht, wat ik gezien heb, ben ik niet ongehoorzaam geweest. En dan ziet die man, dan zegt hij van, ja, dat is wel een beetje vreemd dat dit. Hij zegt, maar, wat heb ik gedaan? Eigenlijk de Damascus ben ik het woord gaan verkondigen, daarna te Jeruzalem, daarna in het hele Joodse land. En dan zegt hij, en daarna ben ik naar de heidenen gegaan. Wat voor een Jood absoluut niet eigenlijk mocht, was niet toegelaten. Dat een Jood in huis kwam van een heiden. Als je dat deed, dan word je afgedaan. Maar we gaan beginnen, we gaan het in geregelde volgorde, ga ik het met u doornemen. Maar het is Paulus zijn overtuiging. En als wij zeggen we zijn kinderen God, dan behoren we ook overtuigd te zijn van de weg die we, zeg maar, gekozen hebben. De weg waardoor we geleid worden. En het is zelf eigenlijk zo dat als Paulus dit betoog doet, dat hij het bijna zo ver krijgt, dat hij die koning tot bekering krijgt. Nou, dat kan ik je vertellen. Dit is een man van God, hoor. Dit is niet een kleine jongen. Dit is een man van God. Dat hij met zijn woorden, met zijn manier van, zeg maar, spreken en omgaan, dat hij dat zo ver kan krijgen. Maar God is hem genadig. Niet hij, maar de Heere is eigenlijk degene die in zijn leven hem de woorden geeft. Daarom is het belangrijk, voordat je spreekt, dat je de Heer vraagt, wat zal ik moeten spreken tot die mensen? Overal waar je komt. Wat moet ik die mensen zeggen? Wat moet ik doen? We zouden eigenlijk ervan moeten afstappen, als we dat nog doen, om gewoon uit onszelf te spreken. Dat moeten we niet meer doen. We moeten de Heer bidden en vragen, overal waar we komen, wat wilt u dat ik zal antwoorden? Wat wilt u dat ik zal spreken? Dat moet ik doen voordat ik een prediking breng. Vraag ik de Heer dagen. Wat wilt u dat ik uw volk moet prediken? Wat uw volk eigenlijk moet voorhouden, wat uw woord zegt. En dan zie je dat de Heer komt en hij verschaft je het woord. Hij helpt je daarbij. En dat is toch wel iets wat heel erg belangrijk is. Willen we eigenlijk een succesvol leven met de Heer hebben. Maar we gaan naar vers 1. Want ik zei al, we gaan het in geregelde volgorde doen. En bid voor me dat de Heer me helpt. Dat ik dat woord vandaag in zijn geheel aan u mag brengen. Daarboven staat in hoofdstuk 26, vers 1. Paulus' verantwoording voor Agrippa. Agrippa is die heidense koning. Hij is eigenlijk een Romein. En dan staat er in vers 1. En Agrippa zeide tot Paulus. Het is u vergund voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus zijn hand uit en verantwoordde zich. En hij zegt daarbij. Ik heb mezelf gelukkig geacht, koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal mogen verantwoorden. Over alle punten waarop ik door de Joden word beschuldigd. Daar gij vooral een kenner zijt van alle gewoonten. Als je dit alleen leest, deze paar zinnen hier zo, dan kom je erachter dat die man, Paulus, een slimme man is. Wat doet hij? Hij maakt de weg vrij. Als je ergens komt, dan zie je dat soms als iemand getrouwd is, dat ze bloemen op de grond gooien, dat die persoon eroverheen kan lopen. Wat doet Paulus? Hij maakt eigenlijk, hij legt bloemen op de grond voor die koning, dat die koning eigenlijk naar hem toe kan komen. Met andere woorden, met mooie woorden probeert hij die koning zijn hart te winnen. In een ander deel van de Bijbel zegt Paulus, als hij, zeg maar, ik geloof dat het tegen de Corinthiërs was, dat die mensen zo vleeselijk geworden waren. Die mensen waren verschrikkelijk, erger dan mensen die eigenlijk nog niet bekeerd waren. Zo erg, ze waren bekeerd, maar hun gedrag was verschrikkelijk. En dan moet Paulus aan ze zeggen, ik heb u met sluwheid gevangen. Sluwheid is niet verkeerd. Sluwheid is dat je gewoon een strategie gebruikt om die mensen te winnen. En dat is wat hier gebeurt. Wat gebeurt er? Hij legt daar een mooi bloemenplat. Legt hij daar. Hij zegt, koning, want u bent een kenner van deze dingen. U weet al die dingen. Die koning weet eigenlijk niet zoveel. Maar hij legt wel het pad daar zo. En dat is iets wat heel erg mooi is. En ik ben daar blij als ik dat mag lezen. En ik denk dat als je dit gaat lezen en dit tot je gaat laten doordringen, dan zie je dat Paulus op een dusdanige manier te werk gaat, dat hij dingen voor elkaar heeft gekregen in deze wereld. Hij gebruikte daarbij gebaren, want hij strekt zijn handen uit, wat je normaal gesproken niet doet naar een heiden. Maar hij strekt zijn handen uit naar die koning toe. Paulus is een man die echt die de Heer gebruikt heeft in alles. En we mogen de Heer daarvoor dankbaar zijn. En hij bedankt de koning ook dat hij nederig wel het woord mag brengen. Hij bedankt. Je moet de Heer danken dat je mond mag openen. Want soms mag je je mond niet eens openen. Dan wordt er een groot plakband op je mond gelegd. En dat betekent gewoon stil, zwijgen. Ja toch? Die storm ging tekeer. Hebben we 2 diensten geleden gehad. Het ging niet goed met die discipelen in die boot. Wat zegt Jezus als ze hem wakker maken? Zwijg, stil! Zo moet je spreken in autoriteit. Maar hier krijgt hij de gelegenheid, spreek voor jezelf. En dan zie je, dan vertelt hij dat. Nou, we gaan even verder. Hij zegt, want u weet alle dingen, ook twistpunten die bij de Joden zijn. Nou, die koning die weet het natuurlijk niet. Vers 4 zegt hij, mijn leven dan van jongs af, zegt hij, dat ik van den beginnen aan geleid heb onder mijn volk en te Jeruzalem, kennen alle Joden. Hij zegt, daar zij sedert lange tijd van mij weten, indien zij het slechts willen getuigen. Wie is Paulus? Paulus was de man die naar Joodse gebruiken, Joodse kerk, gerekend kan worden tot eigenlijk de strengste lichting, de strengste stroming onder de Joden. Paulus kan, hij geeft het zelf ook aan, je kan mij rekenen onder de Farizeeën. Nou, dat waren geen makkelijke jongens, dat waren wettische mensen, dat waren, was verschrikkelijk, zeg maar, om met die mensen om te gaan. Jezus had weinig moeite met mensen in deze wereld die God nog niet kende. Maar hij had de grootste problemen met de Farizeeën en de schriftgeleerden. Daar had hij de meeste moeite mee. Als je soms ziet dat Jezus fel uithaalt in de evangelie, is het 9 van de 10 keer niet tot een gewoon mens die de Heer niet kent. Maar is het tot mensen die God de hele dag zo buigend in de kerk dienen. Maar als die deur open is en ze gaan naar buiten, de verschrikkelijkste dingen komen uit hun mond. Hun gedrag klopt niet. En daarom zegt Jezus ook over ze van, weet je wie jullie zijn? Jullie zijn wit gekalkte grafstenen. Want binnenin in jullie zitten allemaal... Jezus moest die mensen daarmee confronteren om ze te laten zien van de keuze die, als je die maakt, als je de Heer wil dienen, moet echt zijn. Het kan niet een iets zijn van dat iemand water over je heen gegooid heeft en dat je dan nu komt en dat je doet waar je eigenlijk zin in hebt. Die keuze zal moeten bepalen wie je bent. Die keuze moet voor mij bepalen wie ik ben in de Heer. Ik heb ooit een keuze gemaakt en ik zal me daaraan houden. En dat is iets wat heel erg belangrijk is. En dan zie je dat hij dat doet. Hij gaat daarmee eigenlijk aan de gang. Hij gaat dat uitleggen. En wat hij doet, hij gaat, ik spring even naar vers 5 tot en met 8. Dan zie je dus dat hij daarin, herinnert hij ze, dat wie hij geweest is. Even kijken, 5 tot en met 8. Hij zegt, daar zij, zeg maar, ze het lange tijd van mij weten, indien zij het slechts willen getuigen. Als ze het willen toegeven, dan kunnen ze aan je vertellen wie ik ben. Hij zegt, dat ik naar de meest nauwgezette partij van onze godsdienst als fariseer geleefd heb. En nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de belofte die door God aan onze vaderen gedaan is, welke onze 12 stammen door voortdurend dag en nacht God te vereren, hopen te bereiken. Om deze reden hoop ik, o koning, word ik door de Joden aangeklaagd. Waarom wordt het bij u, zeg maar, ongelooflijk geacht als God doden opwekt? Wat de Joden verwachten is dat God iets gaat doen in deze wereld. Dat God een verandering gaat brengen in deze wereld. Dat verwacht ieder van ons. We allemaal hier zo verwachten dat de Heer Jezus Christus terug gaat komen. De Joden die, zeg maar, horen bij die Farizeese partijen, die geloven daar niet in. Die geloven niet dat Jezus, ze geloven wel dat iemand het komt doen, maar ze geloven niet dat het Jezus is. Want ze hebben Jezus niet aangenomen als hun persoonlijke verlosser en bevrijder. Dus ze zitten niet op hem te wachten. Maar dat hij terugkomt, dat is iets wat zeker is. Want zij verdenken dat zij nog steeds door de wet moeten vervullen, dat ze zo God behagen. Wat ze niet in de gaten hebben gehad, omdat ze het ook, zeg maar, van zich afwerpen, is dat Jezus is gekomen en dat hij de wet vervuld heeft. En dat betekent dat doordat hij genade schenkt, dat ik niet meer gehouden ben aan die wet. Die wet is goed, die wet is geestelijk. Die wet maakt dat we God daardoor behagen. Maar God heeft een andere oplossing voor gezonden. En daarom is, is de Bijbel zo mooi verdeeld tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament is Christus geopenbaard. Daar heeft Christus zichzelf gegeven. Daar heeft Christus de zonde op zich genomen. Daar heeft Christus de vloek op zich genomen. Daar is hij gestorven aan het kruis. Voor wie? Voor mensen van heel de wereld. Zodat jij en ik nu dat probleem niet meer hebben. Het enige wat we hebben is dat we zeggen, ik wil de Heer Jezus Christus in mijn leven. Want hij is het die het voor me gedaan heeft. En wanneer ik dat doe, dan ben ik voor God rechtvaardig. Want dat is nou die genade die God schenkt. Dat God zegt van, oké, je hebt Jezus aangenomen. Wat mij betreft is dit het, dan ben je nu gered. Nu is er voor jouw leven en overvloed door Jezus Christus. Jij hoeft die wetten niet meer na te gaan lopen. Want nog sterker, niemand van ons hier zo, hoe goed we ook leven, kunnen die wetten houden. En dat weet God. Dat wist hij toen ook al. Die wetten die Mozes ontvangen heeft, die zijn geestelijk, maar ze zijn wel geschreven op een stenen plaat. Ze zijn geschreven op een stenen plaat. En wat zegt Jeremia? De Heer zegt, ik zal mijn woorden, waar zal ik ze schrijven? Op de tafelen van je hart. Dat betekent niet meer op steen, maar gewoon in mijn hart, in jouw hart. Dat betekent dat ik nooit meer kan zeggen van, maar ik wist dit niet. Want het is de Heilige Geest die tot me spreekt en tot me gezegd van, die ding zou je niet moeten doen. Je zou niet moeten schelden, je zou niet moeten vloeken meer, je zou dat niet. Want dat is de Heilige Geest die jou eigenlijk, wat de Heer op je hart geschreven heeft, dat je bekend maakt. Dat is Gods plan met ons. De Heer wist het toen al. Dit gaan ze niet houden. Ze konden niet eens in het paradijs, konden ze afblijven van die boom. De Heer kent het hart van ons, de Heer kent het hart van de mens. En daarom zegt hij in Jeremia, ik zal de woorden op de tafelen van je hart schrijven. Niet meer op een stenen plaat, maar op de tafelen van je hart. En nu kan je niet meer zeggen van, ik weet het niet. Maar als je in de fout gaat, kan je altijd nog weer de Heer bidden en vragen. En dan zegt de Bijbel, dan zal hij die zonde die je begaan hebt, zover het oosten verwijderd is van het westen, zal hij je zonde wegdoen. Hij zal ze niet meer gedenken. Waarom? Omdat Christus de straf ervoor gedragen heeft. En dit ding is heel erg belangrijk. Want Paulus wordt hier aangeklaagd omdat hij, ze zeggen, hij is een ketter. Hij is de weg verlaten. Maar dat komt omdat zij Christus niet hebben aangenomen. Dus wat willen ze? Ze willen hem gewoon dood hebben. Maar nog sterker, Paulus, als het ging om mensen die achtervolgd moesten worden, mensen die opgespoord moesten worden. Ik ken er geen grotere in het Nieuwe Testament die dat gedaan heeft. Overal zocht hij ze. Overal zocht hij ze. Ik kijk naar de tijd. En, want ik wil niet. Maar ik wil dit toch aan u doorgeven, hoe belangrijk dat is. Paulus beschreef zijn motieven. Hij vertelde aan die koning waarom hij dat allemaal gedaan heeft. Hij vertelde, en dan gaat hij die koning iets vertellen, eigenlijk door middel van een verhaal. En dat verhaal, dat heb ik eigenlijk in andere bewoordingen opgezocht. En dat heb ik opgezocht in het boek. Hij stenigde ze. Maar Paulus is tot bekering gekomen. En hoe is hij tot bekering gekomen? God laat soms dingen toe in ons leven. En in Paulus' leven heeft de Heer ook dingen toegelaten. En dan, we kunnen het zo straks volgen. Je kan gaan alvast naar Handelingen 7. Dan kan je het hier lezen. Maar ik begin het alvast toe te lichten. De Heer laat soms dingen toe in ons leven. Een mens komt niet zomaar tot bekering. Daarom ben ik begonnen om te vertellen. Je moet ervan overtuigd zijn. Als iemand je vertelt van, luister, die jongen is een aardige jongen, je zou een relatie met hem kunnen hebben. Of als iemand aan een jongen, zeg maar aan een broeder die zegt, dat is een aardige zuster, je kan er iets. Dan is maar de vraag als je een relatie aangaat. Je moet eerst overtuigd zijn van, ik ben verliefd op die persoon. Met deze persoon kan ik iets. We kunnen samen iets. Er moet een overtuiging zijn. En datzelfde geldt ook voor het christelijk leven. Er moet een overtuiging zijn in je hart. En daarom liet de Heer ook dingen toe in het leven van Paulus. Terwijl hij heel de gemeente eigenlijk achtervolgde. De gemeente van Jezus Christus was niet veilig bij Paulus. Want hij had ook die macht. Hij was Romeins burger. Hij had alle macht om die gemeentes ook te achtervolgen. En dat deed hij ook. Maar dan laat de Heer iets toe. En dan gaan we even lezen. Ik lees het uit Handelingen 7. Dan zie je in Handelingen 7 dat in vers 48. pak maar 48. Dan zie je dat daar een volgeling van Jezus op dezelfde manier zoals Paulus opgepakt is door de Joden eigenlijk berecht wil worden. En dat deden ze vroeger ook door stenigen en dergelijke. En die persoon die heette Stefanus. En dan zie je dat daar zo Stefanus gestenigd gaat worden. Maar voordat Stefanus gestenigd wordt, spreekt hij eerst tot die mensen die hem gaan stenigen. En dan zegt hij iets aan ze. Wat ik nu zeg, dat is ook wat de profeet Jesaja gezegd heeft. Hij zegt, de hemel is mijn troon. Ik lees het nu uit het boek, maar je kan het hier volgen. Hij zegt, de hemel is mijn troon. Hij zegt, de aarde is mijn voetbank. Dat is wat de Heere zegt. Wat voor tempel zou u dan voor mij bouwen? Dat is wat de Heere door middel van zijn profeet zegt. De hemel is mijn troon, de aarde is mijn voetbank. Welke tempel ga je voor mij bouwen, zegt de Heere, vraagt de Heere aan ze. Hij zegt, welke tempel ga je voor mij, die mij tot een huis zou kunnen zijn, om daarin te wonen. Hij zegt, ik heb de hele wereld gemaakt. En dan gaat Stefanus verder, en dan zegt hij in vers 51, haal starrige heidenen, zo noemt hij ze. U verzet zich altijd tegen de Heilige Geest. U bent geen haar beter dan uw voorouders. Welke profeet werd door hen niet vervolgd? En dit is ook eigenlijk het lot van al die profeten geweest, dat ze gestenigd zijn, dat ze gedood zijn door Gods volk. Ze hebben de mannen gedood die de komst van Christus aankondigden. En nu is de Christus door u verraden en vermoord. Want dat was al gebeurd, Jezus was al gedood, Jezus was al opgestaan uit de doden. Voordat eigenlijk dit gebeurde allemaal. Toen de Joden in de rechtszaal dit hoorden, waren zij diep gegriefd en knarstanden zij van woede. En hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, keek omhoog en zag de schitterende heerlijkheid van God. Ook zag hij Jezus aan de rechterhand van God. En wat deden ze? Zij stopten hun oren toe en stormden allemaal tegelijk op hem af. Zij sleurden hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen trokken hun mantels uit en legden die neer bij een toeschouwer, een jongeman die Saulus heette. Als de Bijbel spreekt over in het Nieuwe Testament over Saulus, dan spreekt de Bijbel over Paulus. En dan zie je, terwijl zij de stenen hem troffen, bad Stefanus, Heere Jezus, neem mijn geest bij u. Hij viel op zijn knieën en riep, Heere, reken hun dit kwaad niet toe. Met deze woorden op zijn lippen stierf hij. En de Bijbel zegt, toen dat gebeurde, stond er een jonge man die in militaire dienst was, die macht had, Saulus geheten, en die keek wat op dat moment met Stefanus gebeurde. Zelf deed hij niet. Maar hij had die mantels van die mensen die hem stenigden, die had hij voor zich. Die hadden hun mantels afgelegd. En hij keek ernaar en hij zag wat er gebeurde met Stefanus. Maar hij was nog steeds de vervolger van de gemeente. En dan zie je dat de Heere dat toelaat, dat hij dat ziet, dat hij, wat er gebeurt daar zo met Stefanus, dat hij dat in zich opneemt. En dan zie je dat, we gaan naar hoofdstuk 9, dan zien we dat Saulus nog steeds bezig is de gemeente te achtervolgen op een verschrikkelijke manier. En dan gaan we naar hoofdstuk 9, vers 1. En Saulus bleef de leerlingen van Jezus fanatiek achtervolgen en dreigde hen met dood en gevangenis. Hij ging naar de hoge priester en hij vroeg om aanbevelingsbrieven voor de synagoge in Damascus, een stad waar veel Joden woonden. Hij wilde daar mannen en vrouwen opsporen die in Jezus geloofden, hen in de boeien slaan en naar Jeruzalem brengen. Hij kreeg die brieven en hij ging op weg. Hij kreeg toestemming en hij ging op weg. We gaan naar het volgende. En dan staat er in vers 3. Toen hij in de buurt van Damascus kwam, flitste er plotseling een licht vanuit de hemel dat hem omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij vraagt, wie bent u, Heere? En de Heere zei tegen hem, ik ben Jezus, zei die stem, die u zo fanatiek vervolgt. En dan zegt de Heere, sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En Jezus, dan gaan we naar vers 11. Die spreekt dan op dat moment tot Ananias, ook een volgeling van Jezus. En dan komt Jezus in een gezicht, in een visioen, en dan spreekt hij tot Ananias. En dan zegt de Heer tot hem, Ananias. En hij zegt, hij antwoordde, ja Heer. En de Heer zegt, ga naar de rechte straat, naar het huis van Judas. Daar logeert een zekere Saulus uit Tarsus. Hij is nu aan het bidden in een visioen. Heeft hij u zien binnenkomen? En in dat visioen legde u uw handen op hem, waardoor hij weer kon zien. En dan krijg je een probleem. Hoe goed kennen we de stem van de Heer? Als de Heer ons een opdracht geeft, zijn we ook bereid die opdracht uit te voeren. Dit is iets wat heel zwaar valt daarvoor Ananias. Ananias weet van Saulus af. Ananias weet dat die man een moordenaar is. Ananias weet dat deze man elke gelovige in Jezus Christus oppakt en eigenlijk laat stenigen, laat kruisigen. Van alles en nog wat heeft hij. Die macht heeft hij. En dan hoort hij dat de Heer aan hem zegt, dat de Heer aan hem verschijnt in een visioen. En de Heer tot hem zegt van, er is iemand die is nu aan het bidden, die in die straat de rechter, ga daar naartoe en ga hem de handen opleggen. De vraag is, hoe goed ken je de stem van de Heer? Ben je iemand die leeft door middel van alleen maar dromen? Ik heb veel mensen die me bellen en spreken me en zeggen tegen me van, luister, ik heb een droom gehad en ik heb dit en ik heb dat en ik heb dat gehad. De vraag is die droom van God? De vraag is die droom van God? In alles wat je denkt dat het de stem van de Heer is, ga Gods aangezicht zoeken. Vraag hem, zijn dit uw woorden? Maar ga niet zomaar op pad. Ga niet zomaar dingen doen. Neem niet zomaar iets aan die je in een droom hebt gekregen. Nou, laat me je vertellen, 9 van de 10 dromen zijn niet uit God. Ik ken iemand anders die dromen geeft. En daarom, wanneer je een verschrikkelijke droom krijgt, en je weet niet wat je ermee moet doen, neem die droom krijgsgevangen. Als je 's morgens opstaat, zeg je, Heer, ik neem deze droom krijgsgevangen. En ik breng hem onder de gehoorzaamheid van Christus. Indien het uw woord is voor mij, indien het uw droom is voor mij, dan zal u ervoor zorgen, Heer, dat deze droom ook werkelijkheid wordt. Want mensen horen zoveel dingen die ze niet moeten horen. Maar er is eentje die constant gedachten en dromen en van alles en nog wat. Pas op met dromen. Want dromen, er is een lied die zegt, dromen zijn bedrog. Maar ik weet dat dromen gevaarlijk zijn. Als het niet, zeg maar, als het niet uit de Heer is. Dan komen ze uit een bron waar jij niet wil zijn. Maar hier zien we dat Ananias wel de stem van de Heer kent. En terwijl de Heer aan hem zegt, ga naar die straat de rechter en ga je handen op die persoon leggen. Dat hij daar zegt van, ik weet niet, Heer, als u die persoon kent. Maar God weet alles. Jezus weet alles. Hij kent ook Saulus. Hij kent hem. Hij weet precies wie hij is. En dan zegt de Heer aan hem, ga, leg hem de handen op. En hij is er niet mee eens. Maar de stem van de Heer negeren is een zeer gevaarlijk iets. Dat mogen we niet doen. En hier zien we dat Paulus, hij begrijpt dit. Hij is aan het bidden. En dan zie je dat Ananias vertelt van, nou, hij heeft toestemming gekregen om ook hier mensen te doden, zeg maar, om van alles en nog wat hier te doen. En zeg maar, ja, dus ja, dat liever niet. Maar de Heer zei, vers 15, de Heer zei tegen hem, toch moet u gaan. Ananias, ik heb besloten die man te gebruiken. Hoe kan dat? Ik heb me En ik heb dit verhaal ken ik zo lang. En dit verhaal heb ik elke keer weer gelezen. En elke keer. En de Heer zei, ik heb besloten om die man te gebruiken. Hoe kan de Heer een moordenaar gebruiken? Hoe kan het? Het probleem zat hem hierin. Dat Saulus niet wist dat hij iets verkeerd deed. Want Saulus leefde in het wettensysteem. Deug je niet, word je gestenigd, word je gedood. Wordt van alles met je gedaan. Word je vermoord. Je mag niet meer voor God zijn troon komen. Maar inmiddels was er een ander systeem gekomen. Inmiddels was Jezus geopenbaard. En Jezus heeft de zonde op zich genomen. En dat weet Paulus niet. En daarom gaat Paulus en hij denkt, ik roei ze allemaal uit. Maar de Heer zegt, ik heb hem gekozen. Ik wil hem gaan gebruiken. En toen zei Ananias, maar omdat u hem niet kent. Je kent hem niet. De Heer weet precies wie hij is. Wat hij deed, deed hij vanuit verkeerde motieven. Die motieven klopten gewoon niet. Hij wist gewoon niet van de weg. Die nieuwe weg wist hij niet. En daarom is het belangrijk dat we de Heer zijn aangezicht blijven zoeken. Wat wilt u, Heer? Wat wilt u dat ik zal doen, Heer? Je moet weten van de weg van de Heer. Je moet weten als je op een verkeerde weg zit. Je moet weten. En als je het niet weet, moet je de Heer bidden en vragen. Heer, is deze weg de weg die mij hieruit gaat leiden? Als dit de weg niet is, Heer, openbaar het aan me. En ik kan je dit vertellen. U zit hier vandaag. De Heer is in staat tot aan ieder die zo te spreken als je hem vraagt. Dan is hij degene die ook zal antwoorden. Want hij zal nooit toestaan dat jij in een put, in een afgrond terechtkomt, terwijl je zijn aangezicht zoekt. Dat gaat hij niet doen. Hij is met je. Hij is met ieder hier zo. En daarom zie je dat we moeten weten dat we een relatie moeten onderhouden met hem. En dat is iets wat zo belangrijk is. We gaan even snel verder. De Heer zegt, en dan gaat de Heer verder. Ik heb besloten om hem te gebruiken. De Heer zegt, ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken. Aan koningen, zeg maar, en aan het volk van Israël. Ik zal hem duidelijk maken hoeveel leed hij voor mij moet doorstaan. Begrijp, ik hoop dat dit bij u terechtkomt. Waarom we voorzichtig moeten zijn met deze twee dingen. Die ze lippen noemen. Als je merkt dat er in iemand zijn leven dingen gebeuren. Dat je met een oordeel klaarstaat. Moeten we niet doen. Is niet God zijn plan. Hij wil het ook niet. Hij wil niet dat wij lasteren over anderen. Hij wil niet dat we kwaad spreken over anderen. Want dit is iets. De Heer zegt, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden onder die naam van Jezus Christus. En Paulus' leven was daarna niet makkelijk. Paulus is door veel strijd en door moeite gegaan. De man die de gemeente vervolgde om de naam van Jezus werd nu verschrikkelijk vervolgd tot en met dat hij nu stond voor een Romeins rechtszaak staat hij. En dat hij daar zichzelf moet verdedigen. Hij weet het niet. Maar hij is wel zo snugger geweest dat hij zich niet beroepen heeft op het Joodse recht. Wat doet hij? Hij zegt, ik ben hier in Damascus. Laat de rechters hier maar over mij beslissen. En dan zeggen de rechters daar zo, wat deze persoon gedaan heeft, is geen daad waardoor je hem moet doden. Dit is een probleem tussen hem en die Joden. Wij gaan hem hier niet stenigen. Wij gaan die dingen niet met hem doen. We gaan hem hier ook niet, zeg maar, ophangen. Nee, dit is iets tussen hem en de Joden. En daarom beroemt hij zich op de keizer. Maar het is wel een slim iemand. Dus iemand, dit doe je niet zomaar. Dit is dat de Heilige Geest tot je spreekt. Beroep je op het recht waar je nu bent. Ga niet terug naar daar. Want daar, als hij daar in Israël zou komen, daar in Jeruzalem. Op het moment dat hij zou zeggen, Jehovah zouden ze direct aanvullen. Direct. Jehovah Shammah. Jehovah, ze laten die niet eens uitspreken, want ze horen niet meer. Ze hebben alleen die woorden in hun hoofd. Maar hun hart zegt niet dat ze van de Heer zijn. En dat was het grote probleem wat Jezus ook had met, zeg maar, deze mensen. Het waren mensen die de hele dag in de tempel waren. Maar hun hart was ver van de Heer. En Paulus wist dat. Want Paulus had, hij heeft dat leven namelijk ook geleid. Daarom zegt hij van, jullie kennen me. Jullie weten wat voor leven ik. Ze kunnen het allemaal getuigen wie ik ben. Ik heb een verschrikkelijk leven geleefd. Ik heb de gemeente bovenmate vervolgd. En dan zie je dat hij zich daarop dat recht benoemt. Maar hier zien we dat de Heer zegt van, ik heb een opdracht voor hem. De Heer zegt, ik ga hem laten zien hoeveel hij moet lijden onder die naam. En vers 17, Ananias deed wat de Heer hem opgedragen had, begaf zich naar het huis waar Saulus was. Hij legde hem de handen op en zei, Saul, broeder, hoe kan het dat Ananias zo snel die man broeder noemt? Maar hier zie ik dat hij het wel doet. Ananias is ervan overtuigd. Hij zegt, Saul, broeder, ik ben gestuurd door Jezus die u onderweg hebt ontmoet. U zult weer kunnen zien en vol worden van de Heilige Geest. En Paulus zijn verdediging tegen degene die hem als ketter beschouwde. Dat was eigenlijk iets waarvan wij kunnen zeggen van, nou, dit is zoiets wonderbaarlijks. En dan komen we op in vers 19, want ik ga snelheid maken. En dan zie je dat Paulus daar zo, als hij aan zijn verdediging bezig is, dat hij daar iets aan die koning zegt. En dan zegt hij daar aan die koning. We gaan naar Handelingen 26, vers 19. En daarom zegt hij daar zo aan die koning. Daarom, koning Agrippa, ben ik het hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Toen Jezus zichzelf aan hem openbaarde. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Zei hij, wie bent u? En de Heer zei, ik ben Jezus. Terwijl Saul bezig was mensen te achtervolgen, vraagt Jezus aan hem, waarom achtervolg je mij? Waarom achtervolg je mij zo fanatiek? En daar de Heer zegt van, je achtervolgt mij, je achtervolgt niet mensen, die mensen die zijn het lichaam van mij. Je achtervolgt mij. Je denkt goed te doen, maar je doet niet goed. Hij zegt, waarom achtervolg je mij? En dan zegt de Heer van, ga naar die straat en dan gaat je verteld worden wat je moet doen. En dan zie je dat Ananias die boodschap voor hem heeft. De Heer heeft gezegd, moet je de handen opleggen, want hij zag niet meer. Hij was blind geworden. En hij moest hem de handen opleggen en zijn ogen gingen open. En daarom zegt hij dan aan die koning in Handelingen 26. Dan als hij met zijn betoog bezig is, zegt hij ook aan die koning. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht. Dat gezicht dat mij overdag omstraalde. Dat gezicht dat, zeg maar, helder als de zon mij omstraalde. Dat ik op de grond viel. Dat ik niet meer kon zien. Ben ik dat gezicht nooit meer. Of nooit moet ik eigenlijk goed zeggen, ben ik dat gezicht niet ongehoorzaam geweest. Dit is het, misschien wel het belangrijkste van een kind van God, is om het gezicht, de opdracht die de Heer ons geeft, om het niet ongehoorzaam te zijn. Wandelen met God betekent horen naar zijn stem. Wandelen met God betekent zijn opdrachten uitvoeren. Wandelen met God betekent dat je dingen moet doen soms, waarvan je niet eens begrijpt wat je ze moet doen. Maar als de Heer zegt, doe ze, moet je ze doen. De Heer vraagt, terwijl ik hier in de straat rijd, zeg maar een aantal jaren geleden, en wij geen ruimte meer hebben om samen te komen, zegt de Heer aan me van, parkeer die auto aan de overkant. En je denkt, er zit niemand naast je. Ik parkeer die auto langs het water aan de overkant. Steek de straat over. Leg de handen op dat gebouw. Wie legt de handen op een gebouw? De Bijbel zegt, je moet zieken de handen opleggen. Ja toch? De Bijbel zegt, iemand ziek is, leg hem de handen op. Saul kan niet meer zien. De Heer zegt van, Ananias, leg hem de handen op. Dan gaan zijn ogen weer open. Maar je kijkt nog opdracht van, leg dat gebouw de handen op. Dus ja, gehoorzaam. Heer, ik bid u in de naam van Jezus dat dit gebouw nu in uw naam, ja, dat wij die claimen. ik pak de volgende dag de telefoon en ik bel. Er staat een telefoonnummer. Ik zei, ik heb gezien dat er een kerk daar staat. En ja, wij zoeken een kerk. Oh, gelukkig dat we u belt. We hebben afgelopen zondag onze laatste dienst hier gehad. Die ruimte staat nu vrij. Ik zei, nou, misschien kan ik langskomen, kunnen we een afspraak maken. Ja hoor, kom maar lang. Maar dat gebeurt alleen maar wanneer je op dat moment die stem wil volgen. Die stem van de Heer. Maar dat je ook duidelijk weet, dit is niet een stem uit de duisternis. Dit is de stem van God. En die gevoeligheid wil de Heer ons in trainen. Dat je leert de stem van Hem te herkennen uit al die andere stemmen. En ook al begrijp je die opdracht niet, ga en doe die opdracht. En dan zal je zien dat de deuren openen gaan. Dan zal je zien dat de Heer paden voor ons opent. De Bijbel zegt dat Hij, waar er geen weg is, dat Hij ervoor zorgt dat er een weg komt. Waar er geen bankrekening is, zorgt Hij ervoor dat er een bankrekening komt. Omdat Hij God is. Omdat Hij Heer is. En terwijl er 5 andere banken al hebben gezegd van nee, we gaan het niet doen. Nee. Maar door te bidden, te blijven geloven in Hem, zorgt Hij ervoor dat de weg open gaat. En dat Hij zegt van, kijk, ik heb het voor je. Ik ben God daarvoor dankbaar, dat Hij dat doet. Ik ben Hem dankbaar dat we een levende God dienen. En deze God, we moeten Hem blijven volgen. In alles. En in je hele leven. Wil je een voorspoedig leven hebben? Wil je vrucht dragen in dit leven? Dan zal je toch echt de stem van de Heer moeten willen volgen. Je kan niet je eigen stem meer volgen, je moet de stem van de Heer volgen. Ik heb een uitspraak van een hele bekende, belangrijke prediker. Die heeft echt in een aantal jaren geleden geleefd. En iedereen, al die grote mannen, Gods kennen hem. En die man is, zijn naam was Charles Spurgeon. En die zei, we moeten hemelse vermaningen of waarschuwingen niet door angst negeren. Om te voorkomen, om eigenlijk voor te komen als visionair te worden gezien. Dus dat mensen je dan gaan zien als, je bent zogenaamd, je denkt dat je heilig bent. Die angst moet je niet hebben. We mogen niet, zeg maar, aan het wankelen worden gebracht. Zelfs niet door de angst om als fanatiek te worden aangezien. Mogen we echt niet. We mogen ons niet door angst dit soort dingen laten aanpraten. Nee, we moeten doen wat de Heer zegt dat we moeten doen. En dan moeten we, zeg maar, als we het gaan doen, dan zullen we, laten we het ook over aan de Heer. En dan zorgt Hij verder wel ervoor. We moeten het niet uit ons hoofd zetten. En dan maakt die man een hele, zeg maar, een krachtige opmerking. Hij zegt, want een gedachte van God verstikken, niet opvolgen, of zijn stem niet opvolgen, is geen kleine zonde, is een hele grote zonde. Er is een man Gods, zijn naam, dat is een koning geweest, die heette Saul. En die kreeg de opdracht van de Heer om een vijandig volk te verslaan. En alles met de band te slaan, alles kapot te maken. En hij ging. Maar toen hij zag dat er enorm vette schapen waren, heeft hij die mensen gedood, maar hij heeft die schapen is hij achtergehouden. En toen die profeet bij hem kwam en hem vroeg van, wat hoor ik? Ik hoor schapen. Toen zei hij van, ja, nee, maar die zijn om de Heer een offer te brengen. En vanaf dat moment heeft de Heer hem eigenlijk van zijn troon afgestoten. Omdat hij zijn eigen gedachten volgde. Hij dacht, die schapen zijn zo vet. Zo vet vlees, je veel koteletjes en dergelijke. Het is toch lekker? En de Heer zegt, nee. Als je je gedachten boven mijn wil plaatst, dan wordt het afgoderij, zegt de Heer. Dat is wat de Heer zegt. De Heer zegt, jouw gedachten kunnen een afgod worden. Pas daar altijd mee op. Dat je niet jouw eigen gedachten volgt, maar dat je de stem van de Heer volgt. En dat kan alleen maar als we Gods aangezicht zoeken. In gebed, door de Heilige Geest. En dan zal Hij ons ook helpen. Dan zal Hij ons ook doorheen leiden. En wat voor nood er ook in ons leven is, laten we zijn aangezicht blijven zoeken. Laten we Hem bidden en vragen dat Hij degene is die ons leven leidt. En dat niet wij, maar Hij ons leidt. Daarvoor wil ik u danken. Het is net even iets anders geworden, maar ik mag de Heer bidden dat zijn woord in u echt zijn plaats mag vinden. Dat u in zijn, zeg maar, in wandel met hem. Dat u eigenlijk een instrument, een kanaal mag zijn die hij wil gebruiken. En ik kan je vertellen, de Heer heeft machtige mensen gebruikt. En dat heeft hij gedaan. En terwijl die mensen eigenlijk in de ogen van anderen niets waard waren. Maar Jezus, toen hij naar deze wereld kwam, zei hij ook. Want de mensen denken altijd wel van, God zoekt wel het machtigste, het grootste op. Maar Jezus zei, ik ben niet gekomen naar de mensen die gezond zijn. Ik ben gekomen naar hen die een geneesheer nodig hebben. De Heer is niet op zoek naar mensen die machtig grote dingen kunnen doen. De Heer is op zoek naar mensen die zwak zijn. Die kan hij gebruiken. Wanneer hij die gebruikt, dan maakt hij ze zo groot dat niemand het eigenlijk meer kan begrijpen. Die denkt, maar hoe kan het dat de Heer dat bij zo iemand doet? Hoe kan het dat de Heer een moordenaar heeft gebruikt? Maar de Heer kende wat hem dreef. Maar wat hem dreef klopte niet. En de Heer moest hem nu gaan gebruiken voor een ander plan. Om nu heidenen, om nu joden, om nu overal waar hij kwam, om het woord van God te brengen. En als er iemand is die de Heer gebruikt heeft, dan is het deze man wel. De Heer heeft hem gegeven dat hij gemeentes overal kon stichten. En dat heeft hij alleen maar kunnen doen door de kracht en de leiding van de Heilige Geest die hem daardoor heen leidde. En ik ben de Heer dankbaar dat we deze dingen tot ons mogen nemen. Willen we in het geloof groeien, hebben we nodig dat we de stem van de Heer in ons hart bergen. Dat we bereid zijn ook die stem te luisteren en de opdrachten die hij aan ons geeft. Om die... Dat bid ik u, Vader. U hebt mijn broeder geschapen, Heer.
U die de hemel en aarde gemaakt heeft, zegen hem, Heer.
We danken u voor het leven van Humphrey, broeder.
Dank u, Heer. Dank u. Gemaakt heeft, dank u, Heer.
Amen. Broeder, voorziet in al onze noden, Heer. Heer, het zijn financieel, maar het zijn ook lichamelijk, Heer. U bent de voorziener. Ik dank u hiervoor, mijn God. Heer, we vragen daarom, Heer, wat wij apart hebben gelegd, Heer, dat dat mag zijn. O God, tot stichting en tot opbouw van uw huis. Ik dank u hiervoor. Wilt u het zegenen in Jezus' naam? Amen.